Welkom bij D&D met een zachte G.
Een Nederlandstalige podcast over tabletop RPG's.
Ik ben Mardi.
Ik ben Krit.
Ik ben Tom van Bright Apples.
En ik ben Patrick Berghoff van de wereld van Disney.
En vandaag gaan we het hebben over Project Apples.
Dat ben ik.
Ja, sorry. En alle coole homebrew werelden die daarbij zitten. En de lore erachter. En de Nederlandstalige producten die Tom maakt. Een hoop interessante dingen. En een hoop filosofie over D&D en hoe je dat moet runnen en wat het goed doet en wat niet.
En ook in deze aflevering kan je misschien wat winnen. Dus blijf vooral luisteren tot aan het einde.
Nou, misschien. Je kan wel zeker wat winnen. Ja, misschien is het ook leuk om deze aflevering wat meer in te gaan op gewoon jullie achtergrond als tabletop RPG-spelers. Want dat vind ik ook altijd leuk om in de podcast te vragen. En dat hebben we vorige aflevering niet echt tijd voor.
Nee, klopt.
Ik speel nog niet zo lang. Het is maar 6 jaar ongeveer. Maar ik heb wel een hoop ervaring met alle systemen en dergelijke. Dus vraag je vooral wat. Ik heb er ook echt mijn baan van gemaakt. Project Apples. Dus echt, dit is mijn levensdoel, mijn missie.
Ja, en dus ander werk is een soort van, daar kan je boterham mee
betalen. Ja, exact. En dat wordt gelukkig steeds minder. Niet de boterham, maar het werk.
Ja.
En dan kan ik steeds meer dingen doen. Ik doe ook betaalde sessies, et cetera. Dus het loopt allemaal goed. Ik heb momenteel 4 betaalde groepen.
Wauw.
Ja, dat is absurd. Naast mijn eigen 2 groepen. Naast de sessies die op de server
doen. Maar wij doen dit allemaal al gratis.
Ja. Je moet toch iets verkeerd kijken, denk ik. Ja.
Het kan maar gebeuren. Ik had ook zoiets dat ik wil geen geld verdienen. Ik doe normaal. En toen zei ze, nee, het kost tijd. Jij bent voor ons 3 uur bezig. Daarvoor voorbereiding. Wij betalen je dit. En steeds meer mensen zeggen, Tom, jij moet voor ons DM'en. Oké, dus goed. Maar ik heb geen tijd. Dan huren we je in. Je zijn mijn tarieven. If they want it, dan doe ik het. Ja, maar zeker. Ik ben ook gewoon eerlijk, ik heb gewoon al te veel groepen.
Ja, ja.
Ik kan niet voor iedereen DM'en als zou ik het willen.
Dus je kan ons niet mailen met vragen of Tom graag voor jullie wil DM'en. Hij zit te vol, helaas.
Ja, nogmaals, ik zeg al, als je het geld naar me gooit, is er een hoop mogelijk. Want dan maak ik tijd, zo gezegd. Want helaas leven we in een samenleving waar geld en dat soort dingen nodig zijn. Dus,
We zijn er denk ik een beetje organisch ingerold deze aflevering. Dus ik denk dat we gewoon doorgaan. Ja. We zitten weer.
Ik hoef niet even rust onderdeel uit te maken van het verhaal of zo hoor. Nee. Ik kan af en toe wat vragen stellen aan Tom.
Ik
was Muppet op de achtergrond. Ik kom met daar Muppet.
Maar zoals jullie kunnen horen zitten we hier weer met Patrick en Tom. Ook zoals bij de Disney aflevering die inmiddels al een maand geleden uit is gekomen.
Ja,
thuis lief.
Maar ja, welkom terug. Even voor jullie zitten jullie gewoon nog steeds hier. Maar voor de luisteraars is het welkom terug. Oh ja.
Gelukkig nieuwjaar.
Ja. Oh, dat is raar om te zeggen. Ja. Voor ons is het nog december. Maar als jullie dit horen, gelukkig nieuwjaar. Inderdaad.
Ja. Nou, leuk je weer te zijn.
Ja, nog steeds. Tomato, tomato. Maar je vertelde al kort een beetje over je ervaring met tabletop RPG's. Je bent... Ja, wat zei je, 6, 7 jaar geleden begonnen?
Iets in die richting.
Ja. Maar in de tussentijd heb je heel veel tijd gespendeerd aan allerhande tabletop RPG's.
Dat klopt. Ik ben toen de tijd begonnen met de starter set van Dungeons & Dragons. The Lost Minds of Phandalfur. We kennen hem allemaal natuurlijk. Klassiekertje. Maar er is ook een hoop mis mee.
Yeah.
En dat is waarom ik ben begonnen. Ik was aan het lezen en ik had steeds meer vragen. En helaas, de pagina's daarna die gaven niet de antwoorden die ik zocht. Als spelers zeggen, we gaan naar Neverwinter. Nou, daar staat niks over Neverwinter in. Als spelers misschien doodgaan in de eerste encounter. Ja, tot ziens, jammer. Einde verhaal. Ik miste zoveel antwoorden. Mm-hmm. Dus ik had zoiets van, dit kan beter. Is misschien een beetje egoïstisch. Maar dat is hoe ik ben begonnen. Ik dacht gewoon, ik ga mijn eigen avonturen schrijven. Ik ga zelf vertellen op mijn manier. Nou, dat doen er heel veel. Die stappen over in de homebrew wereld. En voor je het weet, heb je je eigen wereld. Ja, precies. Ja. Heel herkenbaar voor iedereen, ongetwijfeld. Maar met de tijd is daar Project Apples uitgekomen. Echt mijn bedrijf, een uitgever rondom alles. Tabletop roleplaying game. Focus op Dungeons & Dragons, eerlijk is eerlijk. Maar met de tijd, wie weet veel meer.
En dus ook Nederlandstalig, wat ook wel vrij uniek is in de wereld.
Klopt. Precies. Nee, dat is heel uniek. Het is een gat in de markt, als het ware. En er zijn nog een
die ik zou kunnen opnoemen is Fechel Fantasy.
Fechel Fantasy en Helden op Papier.
Ja.
Dat zijn de grootste namen.
Ja.
Naast die van mij uiteraard. En dat gezegd, Nederlands is uniek. Dat is waar wij ons in definiëren. En we willen vooral zorgen, het verhaal is Nederlands. Leggen je uit alles in het Nederlands, maar de speltermen blijven Engels.
Yeah.
Want dat is veel helderder en dan kun je ook overstappen in een Engelse groep of gewoon in het spel.
Yeah.
Als ik jou ga leren wat een aanvalsrol is en vervolgens moet je een attack roll maken, dan denk je ook van, is dat hetzelfde?
Yeah.
Je wilt die terminologie kunnen meenemen als je een keer met een andere groep speelt die niet een Nederlandstalige avontuur heeft.
Yeah. Dat, en het is ook niet sexy, laten we heel eerlijk wezen. Er zijn genoeg woorden in het Nederlands, het is Wat ik heel vaak merk is dat je moet nadenken over je intonatie, over je woordkeuze. En dan is Nederlands een perfecte taal om het in te doen. Ik heb zelfs haatmail gehad dat het niet kon. Nou, het kan wel, geloof me. Maar als je een dexterity saving throw vertaalt naar een behendigheidsreddingsworp, dan verliest toch een klein beetje van de magie.
Wacht even, wie gaat er haatmail sturen?
Oh, dat je niet in het Nederlands dingen mag schrijven?
Ik wil dit verhaal horen.
Ik zal je vertellen, wij hebben een hoop gratis producten uitgegeven, waaronder een verwaterd contract. Speelt zich af in, in onze Midden-Oosterse omgeving van de stad Padkust. En daar gaat het over een badhuis, dat verhaal.
Mm-hmm.
En toen kreeg ik dus een mailtje, een haatmailtje, met echt een tirade aan woorden. Wie denk je dat je bent? Dat je het in het Nederlands gaat schrijven? Dat kan toch niet? Met je moslim-islam-fantasy-bullshit? Ik had echt zoiets van, wauw, ik ben iets goeds aan het doen blijkbaar, want mensen zijn heel geïrriteerd.
Wauw, heel weird.
Ja.
Want je moest het per se in het Engels doen, vond die persoon.
Waarschijnlijk. En ik heb vaker gesprekken op beurzen en gewoon met mensen aan het praten ben. Nee, het kan niet in het Nederlands. Kan niet. Doe het al 7 jaar. Maar blijkbaar kan het niet. Dus ik verricht wonderen.
Ja.
Ik weet niet hoe ik het doe, maar... Wow. En met mij natuurlijk vele anderen die gewoon in Nederlands spelen. Het is waanzinnig. Maar goed, Nederlands is een prachtige taal als je er eenmaal een beetje voor inzet.
Ik heb wel altijd wel lol in om bepaalde speltermen voor de grap te vertalen.
Is ook wel een beetje een gimmick van onze podcast natuurlijk. Ja. Want het neemt in een zachte G. Dus dan, wat was het ook weer? Vibe check, sfeercontrole.
Ja,
sfeercontrole.
Wel maken dat we inderdaad
vervallen
voor
in
de grap.
Verengelsen ook wel.
Ja, maar dat is gewoon
hoe, het
hoe de taal ontwikkelt. Ja. Veel dingen worden geangliceerd. Ja. Maar het is gewoon grappig om af en toe te zeggen, oh, maar we zijn wel een Nederlandse podcast. Dus we zeggen
willekeurig termen in het Nederlands.
Behendigheidsrol.
Behendigheidsreddingsrol.
Ja,
exact dat. Ja. Het is wel een interessant iets op zich, want heel de taal in Nederlands is natuurlijk verengelst, als het ware. Maar grappig genoeg zijn er heel veel oude woorden die wij niet meer gebruiken. Die wel gewoon dezelfde sfeer overbrengen.
Yeah.
En een grappig iets, als je bijvoorbeeld zegt evocatie.
Mm-hmm.
Dan denken mensen, nou, je hebt evocation vertaald.
Yeah.
Evocatie bestaat al sinds 1680.
Yeah.
Ik heb het in een oud woordenboek opgezocht. Dat zijn van die leuke dingen die gewoon kunnen, maar mensen willen het niet aannemen. Een van de redenen mag het gewoon niet in het Nederlands vinden, heel veel mensen.
Ja, wat ik denk dat ook wel een beetje aan de hand is met een bepaalde subgroep van mensen die tabletop RPG's spelen, die vinden gewoon, oké, dit zijn de regels en zo moet je het doen. En als je iets anders doet, dan is het raar.
Dat is ook wel waar. Maar daarom ook die keuze om op Nederlands te focussen, want je kunt er prachtige verhalen in vertellen. Kijk naar de boeken van Patrick Berkhoff bijvoorbeeld. Maar ook mijn eigen roman die ik eerder heb uitgebracht. Het is gewoon een mooie taal als je er wat moeite in steekt. Maar zoals met alles, je moet er tijd en moeite in steken.
Ja,
en het leent zich waarschijnlijk ook wel voor bepaalde Nederlandse folklore-achtige. De Efteling doet dat bijvoorbeeld goed. Ja. Die gebruikt Nederlands om dingen als de bokkenrijders tot leven te brengen.
De witte wieven en dat soort
dingen.
Er is een hoop interessante folklore in Nederland inderdaad. Maar ik merk vooral dat de Nederlandse insteek een bepaald soort mensen ook brengt. Heel vaak ouders met kinderen, want die kunnen het doorgeven.
Ja.
Maar ook gewoon mensen met dyslexie.
Ja.
Of die bijvoorbeeld gewoon niet zo in de Engelse sfeer kunnen komen. Of they talk a little like this, and that is not very sexy.
No.
And then you get very strange sessions. Dus dat wil je ook voorkomen. En dan is het misschien handig om het gewoon Nederlands te pakken.
Ja.
En dan zijn er coole vertalingen mogelijk. Dan zijn er gewoon vloeiende verhalen die je kunt vertellen. Maar ja, de termen hou je dan wel in het Engels. Yeah. Maar dat is alleen maar leuk, want roleplay staat heel erg los van de techniek.
Yeah.
Want als ik aan het roleplayen ben met een karakter, dan zeg ik niet van, nou, hoe is jouw saving throw vandaag? Dat is helemaal nergens op.
Nee.
Maar je bent gewoon aan het rollenspellen. En daarnaast kun je inderdaad, als het eenmaal op gevechten aankomt, of er is een val die afgaat, dan maak je de saving throws. Dan komen de checks en de attributes weer kijken.
Ja.
En zelfs dat kun je uiteraard vertalen. We hebben ook een Nederlands sheet beschikbaar.
Leuk.
Het is leuk al wel om een beetje die Nederlandse identiteit te omarmen in je games. Zoals wij bijvoorbeeld ook die Stranger Things-achtige campaign hebben gedaan. Maar toen hebben we gezegd, het speelt zich af in een slaperig Nederlands dorp in 2004.
In Drenthe.
Ja.
Welkom in Urk.
Renslomp hadden we het genoemd.
Renslomp.
Ja, als je op de Nederlandse kaart of willekeurig plek inzoomt, dan
kom je op dat soort namen.
Kom je op de raarste plaatsnamen. Dus dat is wel geinig.
Nou, maar dat is de kracht van rollenspellen. Je kunt overal en waar dan ook passeren. En daar komen unieke werelden uit. We hebben onze eigen wereld genaamd Talorn. En Talorn is een hele typische wereld in heel veel opzichten. Denk echt aan klassieke fantasy, elfen, dwergen, bossen, bergen, noem maar op. Maar tegelijk bieden we in onze gratis te downloaden Talorn Bronboek, bieden we opties aan om het net even anders te doen.
Mm-hmm.
Tuurlijk, als jij een dwerg wil zijn die van bier houdt en graag met elfen vecht, dat kan, je bent welkom. Maar onze dwergen, die leven op de pieken van de bergen, omdat hun land is ondergelopen in een waternoodramp. Dus hun cultuur is langzaam meer aan het ontwikkelen naar meer Polynesisch-achtig. Dus heel veel heb ik dat Hawaïaanse, want we zitten dichter bij de zon, het is warmer, de sneeuwpieken zijn gesmolten. En ja, meer dat soort cultuur, waardoor er een hele unieke insteek is. Ja. Maar ze wel nog naar schatten duiken. Niet graven, maar duiken.
Ja.
Maar,
nou, interessant.
Ja, maar het kan allebei.
Ja.
En we willen dus ook met onze halflings, die komen uit het grijze gewest. Dat is een wintergebied waar het altijd koud is, super koud. En waar de godin van de vorst letterlijk jacht op hen maakt. Dus halflings, gewestelingen, zijn wel al heel Noors overdag. Spullen verzamelen, terug naar binnen, de nacht overleven. Maar tijdens de nacht worden ze vrolijk. Dan worden ze klassieke halflings eigenlijk. Want dan gaan we met z'n allen bij elkaar voor de warmte. Gaan we praten, gaan we lachen, gaan we onze ambachten doen.
Ja.
Maar als je gewoon een halfling wil zijn die uit de Shire komt, nou, dan kom je uit Vildilla, onze vallei. Nou,
ja.
En dan ben je klassiek. Dus we willen zorgen dat iedereen een plek heeft in Talorn. Zij het klassiek als je nog nooit eerder een spel gespeeld hebt. Of je verzint je hele eigen wereld. Of je stapt in met een van onze templates, als het ware.
En dat is een 5th edition supplement ook?
Ja, dan gaat het nou op de website. En daar staan dus de grootste naties en landen staan erin. Er staan monsters uitgelegd. Een paar enkele subrassen en unieke subclasses. Alles voor 5th edition in principe. Maar vooral ook een hoop lore. Zoals 32 nieuwe goden.
Mm.
En nog een handvol extra vee, duivels, duistere machten. Noem maar op.
Ja.
Exarchs, de onderlingen van goden als het ware. Zoveel als er mogelijk.
Ja, en mechanisch zijn die dingen, die races en zo ook allemaal te vinden daar.
Ja, leuk. Klopt. We hebben ook een unieke variant van de Dragonborn bijvoorbeeld. Want als je Nederlands speelt, is Dragonborn toch wel een heel Engels woord.
Yeah.
Dus bij ons heten ze Draka.
Yeah.
Wat in de draconische tong kleine draak betekent.
Yeah.
Ja, wat is het anders? Draak geboren.
Ja.
Drakeling? I don't know.
Ja. Yeah. Exact. Dus dat soort dingen zijn ook ontstaan. En het leuke daarvan is, het is heel organisch ontstaan.
Mm-hmm.
Onze spelers hebben hier ook al meegeholpen. Heel veel gebieden, heel veel rassen zijn ook door spelers verzonnen.
Wat leuk.
Onze katachtige Rashari, denk aan de Khajiit uit de Elder Scrolls en dat soort dingen, de Tabashi uit D&D. Onze Rashari, die praat in derde persoon. Een van onze spelers is daarmee begonnen en dat is nooit meer weggegaan.
Yeah.
Dus nu is het altijd
van het ding.
Ja, Disney hier vindt het leuk dat jullie er zijn. Yeah. En het is elke Rashari geworden. En als je dat niet doet, ja, dan zijn ze blijkbaar niet opgegroeid in die omgeving.
Ja.
Dus het creëert ook weer cultuur en identiteit. Maar zo is het niet alleen mijn wereld. Zo is het iedereens wereld, als het ware.
En wanneer ben je echt daadwerkelijk begonnen met... Want je zei, ik ben 7 jaar geleden begonnen met... gewoon überhaupt tabletop RPG's. Wanneer ben je echt begonnen met Project Apples?
Exact durf ik te zeggen dat dat 2,5 jaar zo niet meer is. Uh-huh. Daar ben ik echt serieus mee begonnen, als het ware. Toen ben ik gaan schrijven. Toen hebben we onze eerste campagne genaamd Maanstorm uitgegeven. En daar hebben we ook een gratis one-shot bij geschreven die inleidt tot het verhaal.
Yeah.
Genaamd Sterrenval.
Okay.
Daar zijn we echt begonnen. En toen zijn we eigenlijk doorgegaan met andere grote boeken, zoals het avontuur Coengeo, het Rusteloze Eiland. En tussendoor gaven we dus het Verwaterde Contract uit en talloze andere kleine one-shots, maar ook andere TTRPG's, kleine spelsystemen, handigheden, zoals characters en dergelijke. Ik wou gewoon alle gaten opvullen die er waren in de markt, zo gezegd. Mm-hmm. Dat iemand zei, oh, had ik maar een mooie encounter sheet. Alsjeblieft. Ik vind het originele character sheet niet zo leuk. Nou, hier is onze variant.
Yeah.
En zo voegen we ook dingen toe. We willen niet dingen doordrammen. Ook wat ik zei over Talorn. Het is niet allemaal geforceerd in onze wereld. Maar we willen wel suggesties bieden. Probeer het zo. Misschien is inspiration voor jou niet zo heel leuk. Gebruik je het weinig. Wij hebben het heldenmoedsysteem. Nou, en dat zijn kleine dingen die je hopelijk kunt overnemen. Of je leert ervan, of je doet er niks mee. Dat mag ook.
Ja, dus je maakt naast 5th edition content ook andere kleinere systems.
Ja.
Ja. Dan wordt je een ambitie voor een groter system? Of,
niet eentje, meerdere.
Meerdere ambities, oké. Okay.
Ja, nee, we zijn bezig met 2 grote systemen, maar dat willen we heel voorzichtig aanpakken, want daar gaat een hoop tijd in zitten, een hoop test in zitten. Maar ook de markt is natuurlijk bijzonder druk momenteel.
Ja, dat was wel een soort van bandwagon nadat OGL, de bakel van 5th edition, dat iedereen en zijn moeder zijn eigen D&D variant ging verzinnen.
Ja, Cobalt Press die met hun eigen versie kwam en dat soort dingen. Ja. Het is heel druk. En ik ga ook niet beweren dat ik het wiel opnieuw uit ga vinden. Maar ik heb wel 2 unieke dingen in gedachten.
Yeah.
Waarvan 1 Slumrunners is. Dat wordt een soort dystopische science fiction-achtige situatie. Waar de magie teruggekeerd is. Dus ook de magische rassen, orks, elfen, et cetera. Ah. Mensen tonen daar kenmerken van. En tegelijk is het cyberpunk. Dus je hebt modificaties, je hebt hacken, je hebt drones en dat soort dingen. En het is een beetje heist gefocust meer. Van nou, je wordt ingehuurd, je bent een disposable asset. Compleet Engels, dat game ook. En ja... ga maar voor ons iets halen of iemand afmaken of wat dan ook. Echt een beetje die duistere dystopische set. En de andere die we in gedachten hebben is explore. Doet letterlijk wat het zegt. Er zijn niet genoeg games die ingaan op exploration, op het ontdekken van een omgeving. En explore gaat zich afspelen in de ruimte, in een ander sterrenstelsel, waar een confederatie van rassen, waaronder mensen, maar vooral aliens, een nieuwe wereld moeten zoeken. Omdat iets hun werelden doodt. En daar is het heel belangrijk, we gaan een nieuwe wereld. Hoe is de cultuur hier? Ja. Maar ook, hoe is de wereld? Kunnen we daar leven? Wat voor gevaren zijn er? Beesten, natuurlijke disasters, dat soort dingen. Heel uniek.
Ja. En deze worden wel Engelstalig?
Die worden wel Engelstalig allebei. Ja.
Maar wel met een Nederlandstalige editie of dan?
Misschien, als daar vraag naar is, dan wil ik daar zeker naar kijken. Maar het is ook even kijken, waar gaat het heen? Ik ben een man van gevoel, zo gezegd. Ik volg mijn flow. Dus dit moet Engels zijn, zegt mijn hoofd. Net als dat Maanstorm, Cohen Gale en dergelijke. Nederlands moet ze zijn.
Ja. Hel?
Ja, die exploration games. Ik weet dat dat ook een beetje een terugkeer aan het maken is wel. Want dat was onderdeel van de hele vroegere D&D games. Dat je echt van die hexcrawl adventures had. En dat heb ik ook een keer geprobeerd te doen met die sci-fi game die ik een tijdje heb gerund. Die ik nooit afgemaakt heb. Dat het veel tijd kostte. Maar ja, ik had ook een hele kaart van hekses met allemaal rare dingen die er gebeurden. En Mouse Ritter heeft dat een beetje teruggebracht.
Ja.
Met regels voor hexcrawling en zo. Maar ja, vooral voor van die Westmark, hoe heet het... van die Grey Marches achter die campaigns. Waarbij je dus allemaal in dezelfde wereld zit en gewoon zo'n kaart gaat verkennen. Is dat tof. Dus ja, en meer systemen die daaromheen draaien is wel cool. Ik weet niet of je daar als zo'n gedachte bij had.
Ja, eigenlijk wel. Zoals ik zei, exploratie wordt weinig mee gedaan. Dus het is voor mij heel belangrijk om te zorgen dat we die gaten opvullen. Ook omdat mensen gewoon zeggen, nou, ik wil een keer echt een science fiction game spelen. Dan willen we ook zorgen dat er een passende regelset is. Tuurlijk kun je die omzetten naar alles. Dat is ondertussen heel erg bewegen.
Dat
maar het werkt niet altijd 100%. Nee. Dus in dit geval kijken voor nieuwe opties. Maar wat je ook zegt over hexcrawls, dat is hoe Talorn ook begonnen is, mijn wereld. En dat is ook hoe ik de andere werelden bedoel laten gaan ontstaan. Niet alleen mijn visie, want ik ben maar één mens. Ik wil iedereens visie daarop hebben. Ik wil de community hebben die rassen verzint, die unieke dingen verzint. En zo gaan we bouwen. Zo is het ook met Talorn begonnen. Ik had letterlijk gewoon één startje. En toen, wat is daar buiten? En wat is daar buiten? Oh, jij komt van ver. Waar kom je dan vandaan? Laten we samen brainstormen. En zo ontstaat het langzaam.
En die Talorn-wereld was een home game.
Ja, ik begon in een spellenwinkel. Bij onze Soetermeer, Spel en Meer heette dat. En daar gaf ik twee sessies per week. Was elke keer uitverkocht. Was absurd. Mensen kwamen uit de omgeving Utrecht daar naartoe. 2,5 jaar geleden. Het was nog niet zo groot als het nu is natuurlijk. En daar zijn enkele ook thuisgroepen uitgekomen. Maar altijd, wat ik altijd zeg, elke sessie die je bij mij speelt, heeft gevolgen op de wereld.
Yeah.
Ik probeer nooit ook dezelfde sessie na te spelen als het ware. Nooit dezelfde one-shots. Want het gebeurt soms wel, vooral als je heel veel mensen op de server hebt die willen spelen.
Yeah.
Maar dan hebben hun keuzes weer gevolg. En dan kun je dus daarmee de wereld bouwen.
Yeah.
Of dan merken hun dus veel later van, oh wacht even, er is iets gebeurd, maar dat is door jouw speler gebeurd. Oh, wat gaaf. Jij hebt toen dat artefact gegeven aan de tempel, waardoor die tempel nu machtiger is. En daarom zijn hun nu het grootste geloof in deze stad. Soms zijn het kleine dingen die wel echt voor de inleving zorgen.
Ja, ik heb echt een zwak voor dat soort mega campaigns die jaren doorgaan met verschillende groepen. En, ja, we hebben het daarmee gehad toen Maesier was.
Dat is een malle, maar...
Die heeft ook zo'n belachelijk grote campaign die echt al 6-7 jaar bezig is. Maar dat is, dat is tof, dat je inderdaad zo... Dus aan een tafel gaat zitten en dan hoort van, oh ja, deze stad bestaat dit en dit, omdat 3 jaar geleden deze groep dit heeft gedaan. Ik,
exact. Ja, we hebben bijvoorbeeld in Talorn Staalstad. Dat is de mechanische stad. Daar is alles, wordt uitgevonden. Een klein beetje Disney-stijl eigenlijk. Heel veel uitvindingen zijn daar gedaan. Buskruid is daar als enige verkrijgbaar. Nog hartstikke volatiel. Maar in het midden van die stad is een gigantische krater waar water in lekt van een nabije meer. En mensen vragen dan, waarom zit daar een krater? Wat is dat voor iets raars middenin? Nou, dat was een one-shot een paar jaar geleden. Een persoon genaamd Sander. En die zei, ik zei tegen hem, ik zeg, er ligt overal buskruid hier. Nu met stalen wapens vechten. Als dat misgaat, natural one of iets in die richting. Vonkje, Boom.
Oh, ik dacht, die heeft gewoon een fireball getrokken. Maar dat
nee, hij was een meer bewuste keuze. Okay, dat is het erger eraan. Ja. Maar hij trok zijn zwaarden. En ja hoor, allebei zijn aanvallen op de kwade tovenaar die de brug wil opblazen, waren natural one.
Oh nee.
Dus toen ging het van een episch eindgevecht naar een jullie moeten proberen te ontkomen.
Yeah.
Maar Sanders karakter is hartstikke dood gegaan. Oh, en ze zien, hebben we een gat in Staalstad.
Wauw.
Maar dat zijn geëxplodeerd.
Ja, maar dat zijn consequenties. Ja, en dat is leuk, want zo kun je dus inderdaad zeggen, joh, wat heel veel moeite in die krater. Waardoor Sander kan zeggen, sorry.
Ja, ja.
Ja, dat is al een mooie manier om je karakter met pensioen te laten gaan. Zowel een gigantische krater achter te laten in die wereld.
Ja, jij hebt een legacy. Op de wereld.
Ja, ja.
Maar die krater staat ook in beschreven in een van jouw producten dan.
Ja, in het bronboek wordt Staalstad omschreven. En daarom ook dat gratis bronboek. Daar kunnen mensen dus alle omgevingen een beetje bekijken.
Ja.
Meer de woestijnomgeving van de opgegeven velden van Akkermar. Je hebt Staalstad, waar mechaniek heel erg een ding is. Je hebt het Mensenkoninkrijk, het Springtij, wat de meest klassieke fantasy stad is die je ooit gaat vinden, we eens bespreken. Je hebt het grijze gewest van de Winterhalflings en dat soort dingen. Het land van de draken, waar nu de Dragonborn, de draka, wonen. Maar er is weer oorlog uitgebroken. Ze hebben zich 300 jaar geleden vrijgekocht met bloed en zweet. En ze waren 300 jaar bezig met voorbereiden op de terugkomst van de draken.
Yeah.
Ze hadden alle soorten technieken verzameld, alle soorten magie. Ze zouden winnen van de draken als ze ooit terugkwamen. De draken kwamen terug en het was binnen één dag beslecht.
Oh, wow.
Dus het is weer oorlog en het land is gebroken. Hun geest is gebroken.
Yeah.
En om een of andere reden kunnen de goden niet mensen bereiken in dat land. Wat is daar aan de hand?
Yeah, yeah.
Hoe is dat gebeurd? Dus dat soort vragen gooien we ook erin voor Dungeon Masters. Om gewoon te kunnen spelen in die wereld zonder dat je diep hoeft te gaan.
Yeah.
We zijn Ternashach en er zijn hier Gigoden. Hoe werkt dit? I don't know, let's find out. En we geven ook hints, we geven ook een beetje kleine plothooks en dergelijke.
Mm-hmm.
Maar we willen vooral dat je zelf gaat spelen.
Yeah.
En ook met elke one-shot, elke campaign wil ik de focus op een ander gebied leggen. Dan zijn we in het zonnige Jakari, in de Sabaklotlor, het land van de dwergen, waar ze dus een meer die Hawaïaanse cultuur aan het ontwikkelen zijn. Daar is alles leuk en warm en gezellig en van die marimba muziek als het ware.
Mm.
En dan zijn we in Ternashach, waar de oorlog gruwelen aanwezig zijn en het echt dood en verderf is. En dan zijn we weer in de woestijn, bij Padkust, waar alles zon, zee en zand is. Dus het is superleuk om te doen.
Ja.
Ja, dat moet een beetje denken ook aan die early days van D&D, waar je bijvoorbeeld nu nog ziet in 5th edition dat bepaalde spreuken heten Huppel de Pups, spreuk, zeg maar. Mm. Wat Melf's Acid Arrow. Agnes or Scorcher en zo. En dat waren gewoon karakters die in Gary Gygax een game speelden.
Yeah.
Dus ja, dat heeft dit ook wel een beetje die energie.
Ja, niet om te vergelijken, maar we hebben inderdaad ook meerdere spreuken die gemaakt zijn door spelers.
Ja, yeah. Dus yeah.
We hadden een speler die wou iets doen met Meteor Swarm, maar dat kon niet. Dus nu hebben we Tara Niels Meteor Belt. Die een soort om zich heen blijft gaan.
Yeah.
Dat wou hij ermee doen. Nou, oké. Okay. En zo ontstaan ze. Maar dan is de vrijheid die ik mensen wil geven. En dat is eigenlijk ook, denk ik, de kracht van TTRPG's. Dat je na 100 jaar, bij zo'n spreken, mocht je zo lang leven, nog kan zeggen, weet je nog dat? Dat hebben wij gedaan. Ja. Wij hebben de draken verslagen. Ja. Wij hebben dit avontuur beleefd. Ik heb die spreuk verzonnen. Oh, je hebt daar gestudeerd? Mijn karakter was de hoofdmeester.
Ja.
Dat is leuk.
Ja. Ja.
Wel, kan ook wel intimiderend zijn voor nieuwe spelers die denken, dat is zoveel bestaande lore. Hoe ga ik hier vorm aan geven?
Ja, een beetje wel, maar ik denk juist daarom dat wij het zo plat houden. En dat we dus ook zeggen, je mag een dwerg zijn die gewoon super klassiek is. Of je gaat mee in onze lore. Maar er is voor beide plek.
Ja.
Er is niks fout.
Ja, en je hebt natuurlijk een hele hoop one-shots liggen ook.
Een hoop one-shots, een hoop campaigns, een hoop andere dingen. Zoals ik zei, we hebben Maanstorm en Comen Gale. Dat zijn onze grote campagneboeken. Dat zijn minimaal 10 sessies, zo niet meer, zo gezegd. Want compleet is uiteraard een ding waar je complete verhalen hebt.
Yeah.
Bij Maanstorm ga je mee met een priesteres die een vallende ster heeft gezien. Om deze ster terug te halen uit de wervelende maanstorm. Die dus buiten de haven elke nacht naar de maan lijkt te reiken. En bij Comen Gale kom je aan op een eiland waar mensen wel slapen, maar niemand rust echt uit. Nou, uiteindelijk wordt er iemand ontvoerd van de party, of misschien van een vriend of een bondgenoot, of iemand uit het dorp, als het echt helden zijn. En moeten ze de jungle in, waar ze erachter komen dat er een duistere cult hun dromen stelen. Om hun duistere meesteres terug te brengen.
Wow.
De duistere godin Shashinaga. En zo heb je dus weer twee unieke verhalen die je ook aan elkaar kunt combineren. En ook met onze one-shots, zoals het verwaterde contract, sterrenval, noem maar op. Die kun je allemaal verbinden aan dezelfde wereld. En sommige hebben ook echt een directe overlap.
Ja.
Je kunt Sterrenval spelen, overstappen in Maanstorm en dan doorgaan met Comen Gale.
Ja.
Mocht je nou bij Sterrenval denken, mijn spelers zijn toch nog niet sterk genoeg, doe je het verwaterde contract tussendoor.
Ja.
En dan komt binnenkort nog een one-shot boekje met allerlei Padkust en Midden-Oosterse omgeving geïnspireerde one-shots, mocht je de levels of de sessies willen opvullen. En daarnaast ook een hoop andere kleine producten Denk aan flyeravonturen, zoals de Gebroken Waterwegen en Schimmie in de Diepte. Kun je gratis downloaden, zijn gewoon leuke flyeravonturen. Kun je ook gebruiken om op te vullen. Of een avondje keer
wat is een flyeravontuur?
Een flyeravontuur is letterlijk gewoon een A4'tje wat gevouwen is in een flyer. Het heeft aan de binnenkant ook vaak een kaart. Het heeft uitleg, het heeft artwork. Maar het is best simpel in opzet, in dat opzicht. Dat mensen hem gewoon kunnen downloaden, uitprinten en gaan. En het is ook uniek qua vorm. Ook leuk om neer te leggen. En zo hebben we meer van dat soort dingen. Maar zijn we ook iets wat meer gegaan op de beginners. Mensen zeggen, we willen graag beginnen. Of het is inderdaad heel intimiderend om te spelen. Ik heb iemand die het nooit gespeeld heeft. En dan hebben we enkele korte boekjes uitgebracht. Waaronder Wachters van het Grijze Hart. En Een Giftige Gedachte, die is sinds gisteren te krijgen. Beide zijn geschreven, maar vooral Een Giftige Gedachte, met het oog op beginners.
Ja.
We zorgen ervoor dat je echt een beetje alle tools aangereikt krijgt. En niet zoals Wizards dat deed met de starter set, wat ooit voor Project Ables gezorgd heeft, dat alles maar in het lukraak wordt naar je toegeroepen. Mm-hmm. Oh, er zijn goblins. Oh, maak maar een perception check. Dat je denkt, ik heb dit boek net opgepakt. Wat is een perception check?
Ja, ja, ja.
We proberen uit te leggen, wat is het? Of waarom? Ja. Of hoe zou je het anders kunnen doen? Wat is de implicatie van de scène? En niet zozeer, wat is de volgorde?
Ja.
We schrijven een scenario, geen script.
Ja.
Maar wat heb je eigenlijk dus allemaal aan materiaal? Je geeft 3 boeken uit.
We hebben 2 campagnes dus. 2 complete Nederlandstalige campagnes. En we hebben een handvol aan one-shots. En heel veel daarvan kunnen ook gebruikt worden om een mini-campagne van te spelen. Sommige 6 duren makkelijk 2, 3, zo niet meer.
Yes.
Maar we zijn vooral in een hoop formaten bezig. Dus je hebt flyeravonturen, lekker kort en makkelijk. We hebben Wachts van het Grijze Hart en Giftige Gedachten. Dat zijn echt A5 boekjes met complete uitleg. Maar we hebben ook Sterrenval. Wat bijvoorbeeld geschreven is met het oog op de beginner. En daardoor ook bijna meer dan 60 pagina's is volgens mij.
Nee.
Voor een one-shot. Dat is een hoop.
Dat is inderdaad.
Maar we willen vooral voor iedereen die nog nooit gespeeld heeft echt laten zien. Dit is de bedoeling.
Ja.
Maar daar kenmerken we ons ook een beetje door. We zorgen dat er zoveel mogelijk handreikingen zijn dat mensen kunnen beginnen. Hoe dan ook.
Ja. Beetje contrast met hoe zo'n mouseritter pamfletje in elkaar zit. Want daar zit bijna niks in voor de DM. Het is van echt het minimale dat je nodig hebt om een avontuur te runnen.
Ja.
Dat ook wel weer kan werken, maar...
Het heeft allebei zijn charme, maar dit is voor beginners is het wel natuurlijk lastig om zo'n mouseritter pamfletje te doorgronden.
Exact. En daar moet je dus beginnen met zoiets als Sterrenval, want dan heb je alle uitdaging die je nodig hebt.
Ja.
En mocht je dan denken, dan stap ik over op het grijze Wacht van het Grijze Hart. Dat is wat meer klassieke D&D met de uitleg. En mocht je dan denken, ik vind het wel best, ik heb enkel een idee nodig. Download dan de flyers of onze one-shot one-pages. Dat is letterlijk een avontuur op 1 plaatje.
Ja.
En dat is ook gewoon hoe je groeit als DM. In het begin heb je echt uitleg nodig en denk je, waar staat het? Ik snap het niet. En eventueel heb je later zoiets van, koppelis in het dorp. Ogen komen, rol die dice.
Ja, ja.
Hey Tom, maar met die hele wereld die je hebt bedacht, zit daar een karakter bij... Die jij zou willen zijn, of die jij eigenlijk misschien al stiekem bent in het normale leven?
Nou, de grap is van elke Dungeon Master, je wilt heel graag zelf spelen in je eigen wereld.
What? No.
Maar heb ik echt het geluk gehad dat er inderdaad al een hoop mensen zijn die zelfs campagnes en dus ook one-shots in mijn wereld Talorn runnen, waardoor ik ook bij hun kan spelen. Ik heb dus in mijn eigen wereld kunnen rondlopen als een van mijn eigen karakters.
Wat een... privilege.
I know, ik ben heel erg blij ermee. En het leuke is wel, en dat hou je natuurlijk als Dungeon Master, heel veel van jouw karakters, die worden gewoon NPC's.
Yeah.
Het worden karakters in de wereld die een rol vervullen.
Yep.
Dan denk ik, oh, wat een heel cool warlock karakter. Ah ja, hij is de boef van het verhaal, denk ik dan maar. Hup, het is niet anders.
Yep.
Maar dat is dus ook wat ik eerder zei over Talorn, alles komt terug. Ik wil graag mensen dat geven, en ook voor mezelf.
Mm-hmm.
We hebben dus ook mensen gehad die een keer in een evil one-shot... hun karakters later in een campaign terug hebben zien komen als de grote bad guy. En dat ze dachten, oh wacht even, die luitenant van de big bad guy, dat is Katu. Dat is mijn karakter van de vorige. Oh, oké. Okay. Ik vecht nu met mijn eigen karakter. Mijn karakter doodt me bij. Wacht even. Huh?
Dat heb je ook een keer gehad, toch? Dat een van jouw personages terugkwam in als evil.
Ja, dit is mijn werkcampaign. Is dat waarbij ik dus... Oké, dit is...
Sidetrack.
Korte sidetrack. Voor mij heb ik de wanker uitgelegd. Maar dat was een... of in de podcast dan, zeg maar. Yeah. Ik had een campaign van een vriend van me waar ik speelde. En die had ons als huiswerk gegeven. Maak naast je karakter ook een land waar dat karakter vandaan komt. Want het was een hele politieke campaign. Dus dan moest ook... Ja, dan moesten verschillende naties zijn die met elkaar relaties hadden. En zo. Nou, ik had een hele een soort van magische dictatuur gemaakt. Een beetje Sovjet-Rusland-achtig. Een beetje, ja, maar wel heel overdreven. Dus, en mijn karakter was een soort van boeman, een militaire politie, ja, generaal, die dan inderdaad de waakhond, de attack dog was van dat regime daar. Die was dus als diplomaat uitgestuurd. Nou, die campaign is weer met stuk gelopen. Wegens tijdgebrek voornamelijk.
Classic.
En nou, op een gegeven moment ging ik met mijn werk de NDE spelen. En toen dacht ik, nou, ik heb nog twee werelden liggen. Hier, dit is dit magische dictatuurland en nog een ander ding. Nou, zei van, nou, laten we dat magische dictatuurland doen. Zijn we daar gaan spelen. En op een gegeven moment is dat karakter van mij teruggekomen als een soort antagonist. Bad guy, die ze een paar keer heeft tegengezeten al. Ze zijn er nu ook nog steeds tegen aan het struggelen in de campaign.
Dat is toch geweldig, dan is het meteen een verhaal. Het is meteen een wereld.
Ja.
Dus dat soort dingen zijn cool. Ja. En die wereld waarin dat land bestaat, daar zijn nu 2 of 3 landen al die uit noodzaak zijn toegevoegd aan die wereld. Dus ja, wellicht dat dan nog wel meer campaigns in gaan gebeuren.
Right. Maar dat is het leuke ervan, gewoon beginnen met je spelers overleggen en vaak ook inderdaad de regie uit handen geven. Vraag aan je spelers, maak ook een land. Maak ook een achtergrond. En niet alleen een tragische achtergrond, dat je de bastardzoon van de koning bent. Maar ook waar kom je vandaan. Waar we heel vaak over nadenken, dat zeg ik heel vaak met onze sessies. Jongens, waar gelooft in jouw huishouden in?
Ja.
Welke god? Je hoeft geen klerk te zijn, je hoeft niet te geloven zelf. Nee. Maar thuis hing er een zwaard aan de muur, want wij waren volgers van Zyra, godin van de oorlog. Tenminste, mijn vader was dat. Hij is een soldaat. Ja, dat. Dus uit reflex zou ik misschien zeggen, oh, bij Zyra's schild, wat gebeurt hier nu?
Ja.
Maar dat betekent niet dat ik geloof. Maar dan heb je wel meteen een diepgang in je karakter die er anders niet is.
Ja.
Want laten we eerlijk zijn, heel veel adventurers die... Pop, daar zijn ze.
Ja.
Goblins maar. Ja. En that's it. En dan opeens zijn ze binnen een week wereldveroveraars die de wereld gered hebben van mindflayers.
Ja.
Oké.
Okay. Je wil je personage gronden in de wereld waarin ze leven.
Exact. Ja. Ik probeer altijd mensen uit te dagen, maar net als met de rest, het is een optioneel iets. Je hoeft geen huiswerk te doen, je hoeft geen boek te schrijven.
Nee.
Ik heb ook wel eens backstories gehad dat ik echt denk, nou, dat wel, leuk.
Yep.
Maar het is ook leuk als je gewoon een klein beetje meer nadenkt over de basis.
Ja.
Behalve wat voor rasklas ben ik.
Ja.
Het is ook fijn om die spelers uit te nodigen om daarmee mee te denken. Zelfs ook al, ja, misschien zelfs als je een, zeker als je een voorgeschreven verhaal pakt, om jouw spelers details daarvan laten in te vullen. Bijvoorbeeld dat tweede land waar we in mijn werkcampaign heen gingen, hebben we gewoon in 1 sessie gebrainstormd met z'n allen.
Ja.
Zodat iedereen soort van invested was.
Ja. Dus in dat is iets wat ik moet leren om dat te doen. Want in eerste instantie, toen ik gewoon met Dungeons & Dragons begon, het is niet echt een spel wat je aanzet om op die manier met je spelers om te gaan. En toen wij uiteindelijk bijvoorbeeld Fate zijn gaan spelen en zo, toen had ik veel meer de neiging om daarna te gaan zeggen.
En ook Microscope
is precies.
Zo'n game die je gewoon coöperatief laat worldbuilden. En dan krijg je echt die
organische groei.
Ja, maar dat maakt je wereld ook veel leuker. En mensen zijn meteen veel meer geïnvesteerd in wat er gebeurt natuurlijk.
Al gaan we naar die stad, die heb ik toen gepitcht tijdens die eerste sessie. Ja, dan ben je meteen invested.
Ja.
Dat zijn dingen die Dungeons & Dragons 5th Edition dus inderdaad niet goed doen.
Nee.
En er zijn dus mensen die proberen dat maar om te zetten naar alle soorten genres.
Ja.
Dat werkt niet altijd. Nee. Dus inderdaad, als je gaat kijken buiten wat je kent, met dat soort spellen inderdaad, dan ga je dus samen, het is ook een spel genaamd Artifact, geloof ik. En dat is letterlijk, dan hou je via zo'n journal game, hou je bij hoe dit artefact meerdere keren van handen is verwisseld, wie het gemaakt heeft en hoe het nu in de campaign terechtgekomen is.
Nice.
Dan heeft het dus echt een geschiedenis.
Yeah.
Maar het is lastig voor spelers, dat ben ik met je eens. Het hangt ook heel erg af van de verteller.
Yeah.
Ik krijg letterlijk mensen die zeggen, Tom, ik wil D&D spelen, omgeving Den Haag. Jij bent de beste Dungeon Master om mensen introducties te geven, klopt dat? Dat klopt, want ik heb heel veel geduld en ik wil mensen graag helpen met het leren. Gaan we niet naar de cijfers kijken, we gaan niet kijken naar van alles. We willen echt even zorgen dat je op mijn niveau bent. We gaan gewoon even een rolspel doen. En dan ga ik je langzaam leren hoe het werkt. En dan kijken we vanzelf naar de perception checks.
Yeah.
En dat geldt de moeite en dergelijke. Maar het is inderdaad leuk wat jullie zeggen om dus mensen aan te sporen. Om dus na te denken over hun karakter. Want wat wij volgend jaar willen gaan doen, dat is eigenlijk onze grootste triomf als het ware.
Okay.
Wij willen een starter set maken. In het Nederlands.
Ah.
Om dan mensen echt dus gewoon in dat spel te krijgen. En dat gaat heten bij de hand voor beginners. Want je hebt het bij de hand. En ja, die is nogal bij de hand zijn soms. Dus dat is een dubbelzinnig iets.
Ja.
Dat willen we via crowdfunding willen we dat gaan realiseren. Want een paar boeken drukken, dat kunnen we zelf nog dragen. Maar een hele doos met extra's.
Ja.
Daar hebben we hulp bij nodig, zo gezegd.
Ja.
Maar daarin hebben we behalve een complete campagne. Waar we gaandeweg alles uitleggen aan nieuwe spelers en vertellers. willen we ook twee werkboekjes meeleveren. Eén daarvan, die is heel erg gefocust op de Dungeon Master. Mm-hmm. Dan leggen we uit bijvoorbeeld, nou, hoe heet het stadje waar je wilt beginnen? Wat is er buiten het stadje? Wat is de eerste dreiging daarbuiten? Zijn er goblins bijvoorbeeld? Maar wie bestuurt de goblins? Wie is de plaatselijke cleric? Wie is de plaatselijke geschiedeniskenner? Wie is de plaatselijke... Dat soort vragen. Mm-hmm. En voor spelers hetzelfde. Welke god gelooft je huishouden in, bijvoorbeeld? Waar kom je vandaan? Wat is je favoriete eten? Hou je van zoet of zuur? Dat soort vragen ook om mensen dus eigenlijk hun eigen boekje in te laten vullen. Met een paar random tables erbij er ook. En dan hebben ze dus eigenlijk al hun eigen karakter. Mm-hmm. En de rest van het boekje van die werkboeken, dat zijn dus gewoon of een campaign diary. Of een campaign diary voor spelers. Tof. Ja, we willen echt zorgen dat we op alle manieren mensen aan het spelen kunnen krijgen. En als dat eenmaal eruit is, dan gaan we eens kijken naar onze eigen tabletop roleplaying systemen. Maar dan weten we zeker dat we alles gedaan hebben wat we kunnen om mensen te laten beginnen met 5.
Als mensen dan niet meer Dungeons & Dragons 5th Edition willen spelen, dan...
Liggen dan hun, niet aan ons.
Ja, het is wel diep voor resource inderdaad. Ja. Ik denk, ja, ik had nog op de planning voor mezelf van de podcast om nog een keer een aflevering te maken van hoe begin ik met DM en zo.
Ja.
Maar dat dit soort dingen helpen daarbij.
Ja, zeker.
Ja, want zoals ik al zei, in de starterset en dergelijke, heel vaak staat er gewoon, oh, perception checks in en dit. Ja, maar wacht even, kun je me ook 4 voorbeelden geven waar ze relevant zijn?
Ja.
En wat je heel vaak ziet met beginnende DM's ook, is dat ze te veel checks vragen.
Mm-hmm.
Of dat ze zeggen, oké, jullie zijn voor de deur van de taverne, wat doe je? Oh, ik ga naar binnen toe, doe de deur open, rol maar eens een check. Maar de deur zit niet vast of zo. Nee. Dat is gewoon voor alles, voor ademhalen moet je al rollen.
Ja.
Dat willen we niet. We hebben zorgen
al een paar keer geclaimd dat de perception check eigenlijk gewoon weg moet.
Ja,
ja met jullie. Ik probeer altijd als een perception check gerold wordt, ook denk aan de andere zintuigen. Wat ruik je en wat voel je? Bijvoorbeeld voel je een bocht ergens, dat soort dingen.
Mm-hmm.
Maar ook gewoon de smaak van de omgeving. Want als je bijvoorbeeld in een omgeving bent waar heel veel bloed verspild is, komt een ijsachtige smaak in je mond. Dat kan soms al hints aanzetten die veel interessanter zijn dan, nee, je ziet niks.
Nee, maar het is ook heel vaak dat heel interessante dingen achter een perception check zitten.
Yeah.
En dat je gewoon maar de helft van je spel speelt als je de hele tijd
verlukt op perception checks. En dan zien ze de helft niet eens omdat ze een 10 gooien.
Gouden DM tip, nooit informatie achter een check
verspillen. Nee.
Niet cruciale informatie tenminste.
Ja.
Nou, we gingen de wereld redden, maar ja, we hebben die check gefaald, jongens. We zullen nooit weten hoe die deur je open gaat. Ja. Dus ja, helaas.
Malen.
DM huiswerk, run een hele 5th edition sessie zonder perception check. Of investigation checks.
Yes. Uitdaging aangenomen, let's go.
Ja, die filosofie heb ik meegenomen uit dingen zoals Mausrit, waar überhaupt gewoon je de informatie geeft en de spelers moeten die informatie gebruiken. En dan gaat dan meer over het gebruiken van de aanwezige informatie dan zijn je ogen goed genoeg om dit te zien. Want dat is niet zo interessant.
Nee. En daarom weer interessant om andere spellen te spelen, want dan leer je andere manieren van vertellen, maar ook van het leiden van het spel. Want als DM, als Dungeon Master verteller, moet je ook echt zorgen dat je de spelers een juiste kant op leidt, zonder dat het opvalt.
Ja.
Railroaden zonder dat ze het doorhebben. Als...
Ja, ja, ja.
Goed voorbeeld daarvan was Matt Mercer en de eerste 2 campaigns, die zei soms dingen, of zijn spelers zeiden dingen, dus je denkt, ja, dat kan hij nooit voorbereid hebben.
Nee.
Maar hij was gewoon voorbereid.
Ja, ja.
Maar het is ook omdat hij met een heel breed idee werkt. Dat is wat ik zeg, scenario, geen script, dan kun je veel beter inspelen. Want de spelers gaan altijd links als ze rechts moeten.
Ja, ja. Misschien gaat het met een bocht terug naar rechts.
Ja, exact dat.
Ja.
Het is tijd voor een terugkerend onderwerp.
Ja, maar we hebben deze keer een speciale editie van...
Het is tijd voor het monster van de week.
Ja, we hebben een ingestuurde monster van de week, namelijk een Project Apos Original.
Het gaat ditmaal om de Makalbeer.
Leg uit, wat is de Makalbeer?
Denk aan een aalbeer, een uilenbeer zoals we hem kennen, maar combineren met een makaal, een papegaai als het ware.
Mm-hmm.
Een van de redenen, ik was bezig met het schrijven van Koangeo, het rusteloze eiland, jungleomgeving, had ik opeens zo'n idee van, daar moet iets mee gebeuren, met een papegaai of iets in die richting. Waarom niet combineren met een aalbeer? En langzaam maar zeker kreeg dat vorm. Een kleurrijke variant van de aalbeer met de kop van een papegaai, dus ook de kleurrijke veren. En uiteraard het napraten wat papegaaien doen.
Mm-hmm.
En dat is leuk. Hij kan mimicry, hij kan stemmen nadoen. Nou, dat is aan zich natuurlijk al grappig. Maar wij hebben altijd zoiets van, daar moet wel echt een gevoel bij zitten. Heel vaak in D&D zijn concepten heel cool van een monster, maar dan hebben ze maar multi-attack en that's it. Wij willen echt zorgen dat er iets unieks bij zit. Dus in dit geval hadden we het ook een soort magical mimicry gegeven. Mocht je nou een spelkast in de buurt van dit wezen, en het heeft een vocal component, dus je moet het uitspreken, herhaalt hij het. Jij kan letterlijk zeggen, we zijn gewond. Healing word. Waardoor hij op zichzelf zegt, healing word. En hij hield zichzelf.
Dus dat is echt best wel
grappig. Mm-hmm. Zeg je op 3 van die monsters en een paar spellcasters en je hebt chaos.
Ja, zo klinkt het inderdaad.
Ja.
Want dit is iets wat D&D nooit echt doet of zo. In de normale monster stat blocks. Dus ik denk dat spelers hier wel verrast door zijn als je zo'n makaal bear op een fireball terugkast.
Exact dat. En vooral als je hem combineert met andere vijanden, of inboorlingen of iets in die richting, waar je mee moet vechten. Dan krijg je dus ook situaties dat iemand zegt, nou, ik cast whole person, waarop de owlbeer opeens je cleric vastzet.
Ja. Yeah.
Dat is een hele rare manier van nadenken. Hetzelfde met counterspel, dan ga je nadenken over wat je doet. Dat is hier ook het gevoel.
En dan kan je met de counterspel, die counter de counterspel.
Wah, counterspel!
Ja.
Het zorgt voor een hele unieke situatie, yeah. Maar ook, het is die fantasie. Je ziet dat wezen, het stalkt je al natuurlijk, want dat is de owlbeer, een predator, dus die komt achter je aan. De spelers die roepen dan ook echt gewoon in de jungle, oh, zijn we er al? Ik word helemaal moe van die jungle, het is zo warm. En dan hoor je opeens in de verte achter je, zijn we er al? Ja. Hou nou op, we zijn er nog niet. Dat was ik niet. Hoe bedoel je, dat was jij niet?
Ja.
Het is zo warm! En dan gaan de ogen om zich heen van, wat gebeurt hier?
Ja, ja.
Oh, het zijn papegaaien zeker. Ja. En toen kwam de owlbeer door de bosjes heen zitten.
Ja.
De makaalbeer.
De makaalbeer, ja.
Vet.
Ja, we doen ook altijd, hoe zouden we dit zelf in onze campaigns gebruiken? Sexy, ja. In dit stukje.
Ja, hoe zou je het inzetten? Ik vind het ook wel zo'n een wezen wat je op een magische bazaar of zo zou tegenkomen. Om te kopen. Dus als je zelf een makaalbeer meeneemt. Als companion of zo.
Zou die in een kooi zitten?
Dat is inderdaad wel zielig, maar dat zijn dat soort dingen ook wel. En dan zit hij daar heel zielig te kijken. En dan denk je, dan als je een beetje softe spelers hebt.
Ik weet niet of ik het aan zou durven om dit ding permanent aan mijn spelers te geven.
Het kan een leuke plothoek zijn dat ze langs die kooi lopen, dit unieke beest zien. Yeah. En het kijkt hun aan en het zegt op dat moment, help, help, ik ben in de makkel weer veranderd. Is dat waar? Is het sluw? Yeah. Is het chaos als je hem loslaat? Wie weet.
Yeah.
Dan zegt hij verkopen. Nee, dat zegt hij altijd.
En wat je ook kunt doen natuurlijk, is de macaw gedeelte weghalen. En dan bijvoorbeeld de raven van krijf. Van
kunnen. Yeah.
Ik weet niet hoe het een raven owlbeer.
Crowlbeer.
Crowlbeer, nice. Yeah. Het gaat ook om het concept. Yeah, pak vooral het concept van magical mimicry en ga daarmee los. Dat is het leuke. We willen zorgen dat je naar iets kijkt en denkt, wat is dat? En hoe kan ik er inderdaad zelf mee spelen? Yeah. Als jullie al zeggen.
Ja.
Ik ga de pot ook zelf gebruiken trouwens.
Right.
You're
welcome. Dank u. Ik inspireer jullie inspireren mij. En ze inspireren
we zeggen
mij.
Ook altijd, als je ideeën krijgt van de dingen die wij vertellen, jalt het ook vooral, want beter goed geld dan slecht verzonnen.
Ja, helemaal mee eens.
Patrick, heb jij nog ideeën bij de makaalbeer?
Nee, ja, dat klinkt een beetje als een circus act of zo. Waar het ook wel heel erg goed bij kan.
Ideaal.
Zeker. Of, zeker.
Een soort rondreizend gezelschap waar je onderdeel van uitmaakt en dan zijn er mensen die zich geroepen voelen om hem te bevrijden.
Ja.
Zonder te weten wat voor ellende ze eigenlijk op de hals halen.
Ja. Exact. Of het heeft een cruciale hint van het murder mystery die in het circus plaatsvindt.
Ja, dan ja, precies.
Niemand heeft het gezien behalve.
Ja.
Behalve. Ja. Behalve hij de waarheid spreekt.
Ja.
Hij herhaalt alles wat je zegt.
Ja.
Ja. Ik ga wel, denk ik, dat stukje van dat magie terug
gooien.
Wel steden, denk ik, en in een ander monster verwerken.
Het is super leuk.
Het is heel tof.
Het is reactief. Het reageert op de spelers in plaats van iedereen op zijn beurt dientjes doet. En ik moet ook zeggen, de makaalbeer is prachtig vormgegeven door Lotte Schamnis.
Ja,
ja, stuur ons even een afbeelding in ieder geval. Want dan gooi ik hem, weet ik veel, als plaatje van deze aflevering. Of in de beschrijving of zo. En dan kunnen mensen dit ding aanschouwen.
We gaan allemaal de makaalbeer vereren.
Ja.
Nieuwe religie.
Ja, top. Nou, Tom, Patrick, nogmaals bedankt voor jullie komst. Als jullie nog even een keer willen herhalen waar ze jullie kunnen vinden op het internet, voor de mensen die de vorige aflevering niet goed geluisterd hebben.
Ik zal dit maar beginnen, denk ik dan.
Oh, wacht, we moeten ook weer de giveaway doen.
Oh ja, shit.
Oh.
Well, ik denk dan hetzelfde principe, I guess, dat mensen ons gewoon mailen en dat ze dan twee...
Ja.
We willen...
Wat geven we weg?
Ik zit te denken dat ik deze aan jullie gewoon geef. Dat zijn het grijze, wacht, het grijze hardgiftige gedachten. Twee A5 one-shots. Daar doe ik een Glorie van de Geuzen bij. Dat is een simpel rollenspel gebaseerd op de 80-jarige oorlog uit onze eigen geschiedenis. Maakt in samenwerking met gemeente Zoetermeer.
Cool.
En ja, en vervolgens heb ik niet heel veel sponsors wat je ook gratis kan downloaden. Dus
ja.
Ik zeg het deze drie.
Dat was een goede pitch, dus ik denk dat we die er gewoon in laten. Nou,
ja.
Dit kun je winnen.
Helemaal goed.
Wil je deze graag winnen? Stuur dan even een mailtje naar dndmnsachtg@gmail.com. En...
laat dan even in de onderwerpregel het woord Project Epos terugkomen, zodat we weten dat dat is waar je voor mailt.
Yes, we waren halverwege de social shout-out.
Ja, dus...
ik ben Tom van Project Epos en Project Epos kun je vinden op projectepos.nl. Als je er /5e achter zet, vind je een hoop gratis en leuk materiaal. En ook op onze Instagram, Facebook en dergelijke kun je ons vinden door er gewoon Project Epos achter te plakken. Top.
Zo. Ik ben Patrick Berghoff, bedenker en uitgever van de verhaalwereld van Dizzery met boeken en spellen. En mij kun je vinden op dizzery.nl. En op socials, Facebook, Instagram en TikTok.
Ja, en wij zijn natuurlijk @dnd met een zachte g op Instagram. E-mailadres heb je al een keer voorbij komen. dnd met een zachte g @gmail.com. Je vindt onze podcast op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en SoundCloud. En daar zijn we zonder reclame. En graag tot de volgende keer.
Ja, en waarschijnlijk gaan we in februari een maandje ertussenuit.
Ja.
Dus dan beginnen we in maart ergens met seizoen 3. Maar daar houden jullie wel op de hoogte via de socials en zo. Dus als je daar meer over wil weten, volg ons ook op Instagram. Dan krijg je daar een update van.
Hallo allerliefste luisteraars. Zoals jullie misschien al weten is het nu mogelijk om ons financieel te ondersteunen. Voor nog geen 3 euro per maand ontvang je maandelijks 1 extra bonusaflevering. Alle content die we maken voor de podcast, zoals Dungeons en Monsters Deadlocks, en natuurlijk een shout-out in deze postrol. Dus een dikke shout-out naar onze eerste supporter, Betty. Wil jij ons helpen met het maken van deze podcast en hier ook genoemd worden? Ga naar dnd.nl en klik op subscribe. Wil je ons op andere manieren helpen? Laat dan een 5-sterren review achter op Spotify of like, volg, abonneer op al je favoriete podcastplatformen. En vertel natuurlijk je hele D&D-groep over ons. Super bedankt en tot de volgende!